In Jesaja 40 werd zojuist vastgesteld dat God de Heer, de schepper is van hemel en aarde. Dit in tegenstelling tot al die andere goden, want die zijn scheppingen van de figuurzaag. Van de mens. Scheppingen van de... van de werkmeester die, en de goudsmid en die het een en ander met de hamer glad maakt en die op het aanbeeld slaat en die soldeert en die daarna het een en ander vastpijkert enzovoort. Dat lees ik even gauw uit 41 vers 7, maar daar komen we vanzelf nog wel. Het is het verhaal, zoals we dat vaker tegenkomen, dat al die goden der volkeren uitvindingen zijn, nou laat ik het plechtig zeggen, het resultaat zijn van het creatieve beeldhouwwerk van de mens die zich een godsbeeld maakt. En God de schepper van hemel en aarde zegt, gij zult u zich geen gesneden beeld maken, nog enige andere gelijkenis beelden, zei ik. Dus ja, gelijkenis
wat dan. Enige andere
ja, wat het maar was. Want God maakt zichzelf wel één beeld als dat nodig is. En als dat nodig is, verschijnt dus Jehovah, die het beeld Gods is. En sinds een jaar of 2000 verschijnt dan, zal dan verschijnen, en zal verschijnen, Jezus Christus, Jehovah, Yeshua, Mashiach. Ik hou niet van die termen, maar goed. De Heere Jezus Christus, die immers het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Of gewoon, die het beeld Gods is. Zoals de Bijbel zwart op wit zegt, want het waren citaten, ik hoop dat u dat begrijpt. Een mens maakt zich niet een beeld Gods, God maakt zichzelf een beeld. En dat is de grote fout van alle theologie. Men maakt zichzelf een godsbeeld. Naar het moderne maatstaven doet men dat in abstracto. Een imaginair, hoe zeg je zoiets? Godsbeeld. Dat is dus niet de figuurzaag, maar dat is het menselijk denken, om zo te zeggen. Maar je kan het gewoon nalaten. Als je alleen je Bijbel leest, dit is mijn, zal ik u vertellen, mijn oude dag. Dat is bijna begonnen. Mijn ervaring is dat als je nou helemaal niks van doen hebt en je niet verdiept in al die toestanden over een drie-enige God en Nicea en wat het maar was, en je leest gewoon je Bijbel, dan kom je vanzelf tot een godsbeeld. Ja, dat ben ik serieus, dat was het dan. Mijn vader wilde...
Maar niet een menselijke beeld.
Nee, mijn vader wilde er nooit over praten. Ik weet niet of ik het wel eens vertelde, ik weet niet of ik het mag vertellen. Maar iemand vroeg aan mij, wie is namelijk niet zo noemen dat het Martin Plomp was, die vroeg aan mij, toen ik een jaar of 18 was, en hij was veel ouder dan ik, dat is hij nog steeds trouwens. Maar ja... Hij ziet er ook zo uit, ja. Maar goed, Martin Plomp. Die wat omzwervingen achter de rug had op geestelijk kerkelijk terrein. Maar die kwam in Bodegraven bij ons in de samenkomst, heette. En we liepen samen op onderweg terug naar ons huis. Dat wil zeggen van mijn ouders. Want daar werd altijd nog wat nagepraat en zo. De man was erg geïnteresseerd. En die vroeg aan mij onderweg af, weet jij wat jouw vader leert over de drie-eenheid? Want Martin was ook wel eens wezen buurten bij de Jehovah's getuigen. Daarom weet ik niet of ik het zeggen mag. Maar goed, en wat leert jouw vader over de drie eenheid? En toen heb ik tegen hem gezegd, en ik weet dat heel goed. Toen heb ik tegen hem gezegd, ik heb hem er nog nooit over gehoord. En toen was ik al 18. Ik heb hem heel wat gehoord toen al. Maar goed, daar heb ik hem nog nooit over gehoord. Maar je moet het hem gewoon zelf vragen, joh. En toen zei hij, ja, maar dat heb ik gedaan. Ik heb het hem gevraagd. Ze, nou, wat zei hij dan? Hij zei, Ja, ik geloof in die drie eenheid, maar niet op de gebruikelijke manier. En dat was het dan. En dat het mij bijgebleven is, dat is omdat het mij aan denken zit. Wat nou als iemand het niet vraagt aan mij, wat vind je vader ervan, maar hoe geloof jij dat, hoe zie jij dat? Dus het is me altijd bijgebleven, waarvoor vriendelijk dank Martin, enzovoorts. En ik moet u zeggen dat het blijkbaar een heikel onderwerp is, omdat daar eigenlijk weinig zinnigs over geschreven is. En wat er over geschreven is, dat houdt ongeveer in. We hebben een drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat kan je niet begrijpen, dat moet je gewoon maar geloven. Punt.
Drie in personen en één in wezen. Dat
is de zulke zinnen zijn om niet te begrijpen. Van dezelfde essentie, maar niet van dezelfde substantie. Of andersom. Zoek je die woorden essentie en substantie op in je woordenboek. En er staat gewoon dat het volstrekt hetzelfde is. En in een goed woordenboek staat dan dat het alleen verschillend is in de theologie, in de leer van de drie eenheid. Daar geven de theologen er een verschillende betekenis aan, maar niemand weet welke. Dat laatste stond er niet bij, maar dat herinner ik me allemaal goed hoor, waar je dan in verdwaalt. Daarna wil je weten welke teksten er dan zijn voor een drie enig God en dan weet je dat het dus niet bestaat. Weet je wat bestaat? Eén God. Oké. Die onzienlijk is, die ontoegankelijk licht bewoont, die onkenbaar is, zegt de Bijbel. Het onzienlijke, het onkenbare God. En voor zover men hem toch ziet, want dan zeg je natuurlijk maar, hij wordt toch gezien. Dan zeg ik, en voor zover men hem ziet, verschijnt daar het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En die is niet naast hem, maar onder hem. Want dat verschijnt van de onkenbare God naar ons toe. En wij noemen dat de Zoon, sinds hij tot Zoon gesteld is, maar goed. Maar je kan hem ook gewoon noemen Jehovah, de Heere. Degene die een naam heeft, degene die spreekt, degene die verschijnt. Hij heet ook de Gods achterste delen. Zijn buitenkant namelijk. En zelfs Paulus schrijft er nog over aan Timotheus, over Christus, dat die zijner tijd zal vertonen, de heerlijke, hij zal te zijner tijd vertonen de heerlijke des onzienlijken Gods. Dus als je God ziet, zie je zijn buitenkant en dat is de Heer Jezus Christus. En wat de geest betreft, geest is wat geest gewoonlijk is, een onzienlijke kracht. En als het Ruach Elohim is, geest Gods, dan is het de onzienlijke kracht van God. De uitwerking van de onzienlijke God. God is niet maar onzienlijk en daarmee al abstract. Nee, je kunt God waarnemen en zijn werk waarnemen, omdat hij het een en ander tot stand brengt. En de Bijbel zegt hoe dat is. God is geest, dat is hetzelfde als wind, pneuma. En die blaast of waait waarheen hij wil. Maar je ziet hem niet, maar je hoort zijn geluid. Dat kun je waarnemen. En dat God bestaat. En wat doet, dat bewijst de geschiedenis. Dus de legendarische is die van Frederik de Grote. Koning der Pruisen. Frederik de Grote. Dus begin 19e eeuw. Die, 18 zoveel, toen Duitsland nog niet bestond. Maar goed, maar Pruisen wel. Maar goed, en de beroemde man, ook qua wetenschap, eruditie, hoe je dat maar noemt. En die vroeg aan zijn, weet ik eens, onze raadsheren, de naam is bekend, maar ik weet niet zo gauw wie het was. En die vroeg, noem mij nou eens één bewijs voor het bestaan van God. En het legendarische antwoord is, de Joden, Sire. En dan nog een keer, de Joden. Daar kan je niet omheen, dat volk bestaat nog. Vreemd genoeg, omdat er ook alles aan gedaan is om het weg te werken. Op welke wijze dan ook, daar zullen we het nou niet over hebben. Maar dat is wil zeggen, die kracht gods die werkt nog steeds. En hoe? Ja, dat weten we. Daarom heet het ook geest, onzienlijke kracht. Maar aangezien het de uitwerking is van de kracht gods, komt de geest van God dus overeen met de Heer Jezus Christus. Want die is net zo goed uitwerkende kracht van God. Alleen die vertoont zich bij gelegenheid ook nog in een zichtbare en tastbare gedaante. En als je dat een drie-eenheid wil noemen, oké. Het woord staat niet in de Bijbel. Maar, en al helemaal niet in dat verband, maar helemaal niet in de Bijbel trouwens. Maar goed, en dat is het dan. En voor de rest is het resultaat van getheologiseer en van stemmen. Wie is voor en wie is tegen. En zo. Want wat ik u vertel, dat was precies het alternatief. Er waren twee stromingen, twee opvattingen die ter discussie stonden. Zo moet je dat zeggen. In het concilie van Nicea, dat was, wanneer was het, 332 van onze jaartelling. Of ik zit er misschien een jaar naast, maar ja. Dat herinner ik me ook niet meer zo goed. Maar, ach, zoiets. En daar hebben ze over gestemd. En u weet hoe dat gaat. Als er een Bijbelse aangelegenheid is en er moet over gestemd worden, dan wint altijd de duivel. Ja. Dat is de vuistregel. Daar kom je het verste mee. Dat is misschien niet altijd zo, maar zo in het algemeen wel. En tot zover mijn commentaar op de democratie. Maar, ja. Ja, dan hadden, wij moesten vroeger zo'n sticker achter op de auto. Hè. Nou, wij niet, maar anderen wel. Hè. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, stond er achterop. Dat moest van wie moest het ook weer? Van Ben Hoekendijk, denk ik. In de tijd. Als ik hem tegenkom, ga ik het toch nog navragen. Goed. Maar die maar weer terzijde. Maar God is. Kijk, dit is dus een zogenaamd christelijk godsbeeld wat men bedacht heeft en wat men in stand houdt. Maar men heeft het zelf gevigeurzaagd. Ja, onverdrachtelijk. Overdrachtelijk en zelfgevoeld zit, sorry. Nee, ik spreek daar ook niet met respect over. En ik weet wel dat er zijn mensen die nooit wat anders gehoord hebben. En die zeggen, ja, wat geloven wij ook alweer? Oh ja, ik geloof in een drie-ene God. Dat is de Niceaanse geloofsbelijdenis of zoiets. Weet ik het, want ik heb daar geen verstand van. Maar het begint zo. En dat betekent dat men daar toen een punt van gemaakt heeft. Enzovoort. Maar daarmee is men de positie en de identiteit van de Heer Jezus Christus kwijtgeraakt. Want die werd ooit echt geboren in Bethlehem en leefde hier op aarde als mens. En moest door mensen worden onderwezen, in ieder geval op menselijke wijze. Die moest ook zijn Bijbel bestuderen. En die stelde ook vragen aan zijn ouders. En aan zijn leraren. Waardoor hij toenam in wijsheid. Het staat gewoon in je Bijbel hoor. Jawel. Enzovoorts. Die vernederd was in de gestalte van een dienstknecht. Enzovoorts. En die drie-eenheid redeneert dat weg hè. Die zegt ja, dat zo zag het eruit. Maar ik zeg altijd, ze bedoelen, wij laten ons niet bedotten. Wij weten wel dat het niet zo was, dat het een act was. Dat zeggen ze niet, maar daar komt het op neer. Wij kijken er doorheen, want hoe die er ook uitzag, hij was God. En ik zeg, ja, hij was God, daarvoor. Eigenlijk moet ik u zeggen dat de Joodse traditie mij dan toch een stuk geholpen heeft, zei het dan langzamerhand. Die Joodse traditie die zegt, als een mens geboren wordt, Dan dat lichaam hier, dat krijgt hij van zijn ouders mee. Maar de ziel, ze noemen het zo in het Nederlands. Dit is het verkeerde woord, maar dat doet er niet toe nou. De ziel, die komt uit de hemel. Dat gelooft men wijd en zijd in het christendom trouwens ook, hoor. Dat er een schuur is in de hemel. Een magazijn, sorry. Een magazijn. Nee, ik bedoel het niet letterlijk, maar het woord, het magazijn. En dan, als er hier iemand geboren wordt, daar zorgen wij voor. Dan moeten ze in de hemel ervoor zorgen dat er een ziel ingeplaatst wordt. Dus wij houden ze daar bezig te boven. Ziel. Wat? Maar spannend daar. Zou het wat worden of niet? Want als het wat wordt, moeten ze zo, moeten ze op tijd aanleveren. Ja, heel goed toe. Het is eigenlijk de Joodse leer, maar ik geloof dat het officieel Calvinistisch is ook. Rooms-katholiek weet ik nooit, zeg ik altijd. Ik heb geen idee van. Maar dan komt hier een lichaam en dan komt uit boven komt de ziel. Wat niet waar is, want de mens op aarde is uit de aarde gemaakt en is een ziel. Dus dat klopt helemaal niet. En de ziel is ook gewoon sterfelijk, want er staat in de Bijbel dat de ziel die zonder zal sterven enzovoort. Ja, dus ze hebben er van alles van gemaakt, maar dat leidt af. Het verhaal is gewoon, dan komt er zo'n ziel uit de hemel, die wordt door een engel weggebracht. Ja, het is Joods, stel me plastisch voor. Ik mag dat wel overigens zoiets, want je kan het volgen. Jawel. Die ziel wordt uit de hemel weggebracht naar de aarde. Dat schijnt tamelijk lang te duren, want onderweg wordt aan de ziel de Torah voorgelezen. Zijn er de 5 boeken van Mozes. Dan heb ik nog even een klus. Volgt u nog? Ziel komt uit de hemel, moet op aarde geboren worden. Onderweg wordt de Torah voorgelezen. En op het moment van de geboorte, dan krijgt die ziel de knip op de neus, heet dat in het Nederlands. De knip op de neus. En dat betekent dat hij daarna alles vergeten is. Nou vraagt u, maar waarom wordt hem dat dan voorgelezen als hij dan toch bij geboorte alles vergeten is? Nou, hij is niet alles vergeten, hij weet nog net dat er wat was.
Er moet iets zijn.
Vind ik een pracht van uitdrukking. Er was wat, maar wat was het? Ik vind hem wel grappig, omdat het eigenlijk hetzelfde is als de nog oudere, nou, dat weet ik niet trouwens, maar als de Griekse opvattingen, de Griekse ideeënleer, die leert dat de mens van nature vanaf zijn geboorte bepaalde begrippen meekrijgt, waarvan hij ook niet weet wat het is, hetzelfde. En in beide gevallen, in de Griekse zowel als in de Joodse gevallen, gaat de mens dus in dit leven op zoek. Er was wat, maar wat was het? Je weet wel, dat is de eerste regel van het refrein dan, hè? Er was wat, maar wat was het? Ik weet nog niet wat de tweede regel wordt, maar vraag ik aan Johan Bos. Er was wat, maar er was wat. Maar wat was het? Dat is toch tamelijk moeilijk. En de mens gaat op zoek, de Grieken gaan op zoek naar die ideeën die ze meesjouwen. Wat is dat liefde, wat is dat rechtvaardigheid, wat is dat waarheid? Kortom, er komen alle grondvragen van de filosofie, komen eraan door. Dus de basis van, maar hoe komt de mens aan die begrippen? Als je niet weet wat het is, hoe kent hij dan wel die woorden als zodanig? En waar gaat hij dan naar op zoek? En het antwoord van de Grieken was, dat zit dus in de mens ingeschapen.
Is die woorden beheren een teken, de Grieken wijzen.
En de Joden hebben zo'nzelfde verhaal over de mens. Hij weet wat, dus hij gaat op zoek. En wat moet hij dus in zijn leven doen? Torah leren. Want die was hem voorgelezen. En die gaat hij dan herkennen, en dat is het idee. Nou, en de Calvinistische leer, dat is dan, ja. De Calvinistische leer is dat de mens een ingeschapen godsbesef heeft. Dat wordt dan weer een ander lied. Een ingeschapen godsbesef. Dat is een mooi metrum. En dan in zijn leven gaat de mens op zoek. Dat heet zijn conscientie. Wij noemen dat geweten. Eigenlijk betekent het mede. Medeweter. Want de mens wordt geacht iets mede te weten met God. En dat gaat hij dan in zijn leven ontwikkelen. Maar ik moest het eigenlijk alleen... Dit klopt, dit is ook zo. De mens heeft zijn geweten. De neshama, maar dat heet niet ziel. De neshama, maar we hebben er geen woord voor. Adem. De neshama van de mens is een lamp des Heren doorzoekende al de binnenkameren des buiks. Heet het. Dat is Spreuken 27.
En als je er niet in gelooft, ga je op zoek naar het ik.
Nou ja. De neshama. De neshama, dat is daar vertaald met de ziel. Des mensen is een lamp des Heren doorzoekende alle binnenkameren des buiks. Maar het woord neshama kennen we uit Genesis 2. God had in de mens geformeerd uit de stof der aardbodem en in hem geblazen de neshama. En toen heeft men het vertaald met adem vanwege het smurf-effect. Want welk woord er ook gestaan zou hebben, men zou het vertaald hebben met adem. Want God heeft hem in zijn neusgaten geblazen, de der levens. Der. Staat fout in je Bijbel, des. Moet zijn der levens. Meervoud. Maar goed. Neshama. Adem. Maar het is meer dan adem. Het is Gods levensbeginsel. En daar zit inderdaad in de kern iets ingebouwd. Dat klopt. Maar dat is niet waarom ik dit aanhaal. Waarom ik dit aanhaalde was omdat dit hele verhaal, het Joodse verhaal in elk geval, van die ziel of wat het maar was, komt uit de hemel. Die klopt niet, want de mens is een ziel en de mens plant zich voort op aarde. Bovendien God blies in de mens een nest, zeg maar, des of der levens, de adem des levens. En alzo werd de mens, die geformeerd was uit het stof der aarde, alzo werd de mens een levende ziel.
Dat hij daarvoor niet.
Dus daarvoor was hij een dode ziel, feitelijk. Dus. Maar de mens is een ziel. En de mens komt niet uit de hemel. Want zei Johannes de Doper, ik ben hier van beneden, maar hij
is van boven.
De Heer Jezus Christus is van boven. En de clou van het verhaal is dat de Joodse traditie, waar hij ook vandaan komt, is niet de beschrijving van een mens in het algemeen. Maar het is een verhaal over de Heer Jezus Christus, die men niet blieft. Overigens. Want die kwam uit de hemel. Met het woord van God en op grond van het woord van God. Hij kwam namelijk om het woord van God gestalte te geven. Hier op aarde. Om het uit te werken, om het te vervullen, of hoe dat maar heten mag. En toen hij hier op aarde geboren werd, terwijl hij toch uit de hemel afkomstig was, in belangrijk opzicht, moest hij hier op aarde beginnen met, wat was het allemaal? En dus komen we hem tegen in zijn jonge jaren na zijn geboorte, na zijn wijding in de tempel, tot zijn openbare optreden natuurlijk onder de Joden, komen we alleen maar tegen in de tempel. Op jonge leeftijd met zijn studie van de schriften. Dat is wat het is. Maar hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat was hij trouwens niet terwijl hij op aarde wandelde. Dat werd hij toen hij opstond uit de dood. En hier op aarde was hij geledigd, had zichzelf geledigd. Hier op aarde werd hij geboren als Jezus van Nazareth. En in zijn opstanding heeft God hem tot zoon gesteld. Dat staat in de Bijbel. Maar dat is in strijd met de leer van de drie-eenheid. En daarom moet ik het daar wel eens over hebben. God heeft hem tot zoon gesteld, want zoon is niet iemands wezen. Zoon is niet wat iemand is in wezen, het is iemands functie. En zonen hebben trouwens ook nog weer de neiging om ook nog weer vader te worden. Dus zijn ze dan een zoon of een vader in wezen? Ja, dat kan je helemaal niet vragen. Zoonschap is een functie. En bovendien een in verband met erfrecht, In de eerste plaats, in de Bijbel althans. En dus wordt men in die functie gesteld, aangesteld. Wij noemen dat aanstelling in het eerstgeboorterecht, omdat we er ook geen ander woord voor hebben in het Nederlands. Überhaupt geen woord eigenlijk. Maar dat is wat het is in de Bijbel. En daarin werd de Heer Jezus Christus aangesteld, niet de eerste Adam, maar de laatste Adam. Niet de eerste mens, maar de tweede mens. Want de eerste was uit de aarde, aards, 1 Korinthe 15, en de tweede was uit de hemel. Dus de Heer, de laatste Adam. Die twee zijn verwisseld, zoals we dat uit de Bijbelse systematiek kennen. En de Heer Jezus, de laatste Adam, werd aangesteld in het eerste geboorterecht. Weet u nog hoe het was? God deed een belofte aan Abraham en toen werd Ismaël geboren. En toen zei de Heer, ja, maar die bedoelde ik niet. Weet u dat nog? Goed, Genesis 1. God zei, laat ons Adam maken, wegvertaald met de term mensen. Dat was volstrekt onjuist. Laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. En toen kwam, toen werd gemaakt zelfs, door God zelf, die man die ook de naam Adam meekreeg. Maar ons wordt verteld, ja, maar die bedoelde hij niet. Nee, oké, het staat misschien pas in Romeinen 5, om er verder geen discussie over te hebben, staat misschien pas in Romeinen 5, maar daar staat, die eerste Adam was een voorbeeld, een proto, voor, eerste proto, een voorbeeld, prototype. Dat was een voorbeeld van degene die komen zou. En degene die komen zou, wil zeggen dat dat tevoren bepaald was. Anders had het moeten zijn, dat was een prototype van degene die gekomen is. Maar het is een prototype van degene die komen zou. Het plan was, er komt één en toen werd eerst een prototype gemaakt. Dat is een normaal productieproces hoor, overigens. Ja. En daarna wordt ons uitgelegd in Romeinen 5... Vanaf vers 14 ongeveer. Vanaf vers 12, maar dan is het nog moeilijker. Maar er wordt uitgelegd de overeenkomsten en verschillen tussen het prototype en de uiteindelijke vervulling. Het verschil tussen Adam en Christus en vooral de overeenkomst tussen Adam en Christus. Dat is hoe het gaat. Maar wat ik alleen maar probeerde te zeggen, ik doe er nou weer zo heel lang over, is natuurlijk dat God heeft, God maakt zich één beeld. En meer hebben we niet, meer hebben we niet nodig. Dat beeld Gods is de Heere Jezus Christus. En ook de Heere, alleen de Heere, namelijk in het Oude Testament, is het beeld Gods. En is bij nader inzien toch niemand anders dan degene die wij kennen als Christus. En voluit de Heere Jezus Christus. Dat staat allemaal op dezezelfde bladzijde die ik voor me heb, maar in dit tempo. Duurt het nog even. Dus ik ga gewoon nu maar weer even wat sneller door. Het is de Heere. De Heere God die zelf zich een beeld maakt, die hemel en aarde gemaakt heeft. Wij mensen worden niet geacht een godsbeeld te maken. Wij worden geacht op dat godsbeeld te zien, dat God zichzelf maakt. Ja. Maar God is diegene die hemel en aarde gemaakt heeft. Niet maar een plaatselijke God van Israël. U weet misschien dat ook de christelijke theologen van vandaag beweren dat Jehovah, de God van Israël, dat het eigenlijk een plaatselijke, tamelijk Arabische en feitelijk een Edomitische godheid was. Zo van zo'n stam, weet je wel. Zo'n tribale god heet dat. Ken je het woord tribaal? Oh. Dan moet je die Leon Winters in columns lezen, dus dat elke keer wel het woord tribaal in. Maar goed, wel leuk. Elite staat er trouwens ook in. Maar goed, maar hè? Ja, een tribe is Engels woord voor stam, maar dat komt uit het Latijn. Dus tribaal, dat is wat betreft de stammen, volkstammen, plaatselijke stammen. En Jehovah schijnt de naam te zijn van een plaatselijke god. Christelijke theologen vertellen je dat, hoor, vandaag. Jehovah is de naam van een plaatselijke, nogal edomitische god. En daar hebben ze een bijbeltekst voor, want er staat dat de Heere God kwam van Edom. Ja. Ach. Echt. Ik lieg niet. En dus je, wat is het, Habakkuk? 3? Klopt wel. En de... Men begrijpt niet dat het een profetie is over de wederkomst van Christus. Want ja, daar gelooft men toch niet in. Nou ja, en men gelooft trouwens niet in dat profetie mogelijk is. Dus kan onmogelijk spreken over een toekomstige zaak. Dus het wordt verleden tijd. God kwam van Edom, van Seir, van Paran. Dat is een plaatselijke woestijngod van de Edomieten. En die is door de Israëlieten bij gebrek aan wat anders gehuurd, geleend... ingevlogen ter gelegenheid van dan wel direct na de uittocht uit Egypte, zoiets. En het andere schriftgedeelte was Jesaja, is het Jesaja 63? 63? 61, 63. Wie is het die van Edom komt, van Bosra, dan ben je weer bij Edom. En Bosra ligt in Edom en in Seir en het gebergte van Paran, dus dat klopt precies. Theeman, dat is het zuidelijke land. Ja, dat valt daar ook onder. Al die aardrijkskundige termen. En daar ligt Petra. Wie gaat er mee ook alweer? Voor u? Ja, ja, geen mee? Mooi, leuk. Over in april, hè? Eind april. Ja. Zo maar. Ziet er naar uit. Maar goed. Maar ze zeggen de plaatselijke woestijngod. Nou ja, dan moet je toch je Bijbel beter lezen. Want God is die God die hemel en aarde geschapen heeft. En zo stelt hij zich ook voor. Ook aan Israël. Daar ben ik. Nou goed. Waarna men natuurlijk zegt, ja, dat heeft later iemand geschreven. En men heeft die God gepromoveerd en groter gemaakt. Enzovoorts. Maar het is andersom. De mens is geneigd God te degenereren tot terug te brengen. Te devalueren tot het niveau van... onze plaatselijke activiteiten, onze tribale. Leon Winter. Onze tribale belangen, enzovoorts. Nee, zegt de Heer, ik ben die God die hemel en aarde gemaakt heeft. En jullie zijn maar een beetje aan het figuurzagen. Met de goudsmid en met de gewone smid, met het aanbeeld en wat het maar was om een God te maken. Maar het is nergens voor nodig. Want God is diegene die daar zit, vers 22 neem ik nu de draad op, die daar zit, let op, zit, rust. Zitten is rust en rust is zitten. En dat is zo sinds de scheppingsdagen, zogenaamde scheppingsdagen had ik moeten zeggen, van Genesis 1. Rust. Hij is het die daar zit boven de het rond. De cirkel, heb ik u verteld, geloof ik, vorige keer. Er ja. Staat kloot. Het woord is elk van de 4 keren dat het voorkomt verschillend vertaald. Het perk, het rond, de kloot, de cirkel, wat er maar was. Het ronde aarde en derzelfde inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit... wat hetzelfde is als een tent om te bewonen. En bedenk dan dat een tent een tijdelijke woning geacht wordt te zijn. In deze hele wereld waarin wij leven is een tijdelijke wereld die voorbij zou gaan. En zo eindigt Jesaja ook met te vermelden die nieuwe hemelen en de nieuwe aarde die God maken zou, staat er. In Jesaja 65 en 66. Maar goed, die de vorsten teniet, dat wil zeggen tot niets, maakt, die vorsten stellen in vergelijking tot God niets voor, die de richters der aarde maakt tot ijdelheid, want ja, je hebt natuurlijk op aarde richters, misschien moet je zeggen rechters, maar ik denk dat richters... hier een synoniem is gewoon voor vorsten. Degene die richten, degene die leiding geven. Degene die de dienst uitmaken hier op aarde. Maar het stelt allemaal niks voor, zegt God. Dat wil zeggen, in verhouding met wie God is en wat die doet, stelt al dat menselijk bedrijf helemaal niks voor. Ja, zij worden niet geplant, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Dat is drie keer hetzelfde. Dat wil zeggen, ze staan niet stevig, ze hebben geen vaste grond gevonden waarin hun anker eeuwig hecht. Of hoe dat niet maar luiden mag, hè? Dat hebben wij wel gevonden. Maar die aardse figuren, ja, van de ene dag op de andere vallen ze om. Ga maar na, de groten der aarde. Soms zijn ze van de een op de andere dag ineens noodlottig overleden. En sommigen worden vermoord. Dat is een groot aantal trouwens, vrouwen geweest. Dat is redelijk gebruikelijk. Dan heb je er nog bij die zelf een eind aan maken. Al of niet in een bunker. Wat is die Duitse? Nee, laat maar zitten. Zoiets. Dan heb je nog die grote kleine keizer. Dat konden de Fransen niet zeggen. Grote. Maar je kan niet zeggen wat ze dan wel zeiden. De grote keizer. In het Nederlands. Dat zijn allemaal anekdotes uit de Franse tijd. Maar goed, dat even terzijde. Want het was maar een klein mannetje, die Nappie. Napoleon. En die hebben ze uiteindelijk op een klein eilandje gezet. En toen ergens in het midden in de oceaan. Enzovoorts. Op Sint Helena. Met excuses aan Sint Helena. Maar goed. Wat een boef was dat, zegt die Napoleon. En geëerd dat hij werd. Nog heel lang na zijn dood. Echt wel. Maar je vraagt je af hoeveel doden die op zijn geweten had. Tjonge, jongen. Oh, dat is leuk om even te vertellen. Wij denken dat wij bedreigd worden door de Russen. Nou, ik moet u zeggen, de Russen hebben nog nooit West-Europa binnengevallen. En als ze het al deden, was het om ons te bevrijden van bijvoorbeeld de Fransen. Maar de Fransen hebben wel degelijk Rusland binnengevallen. En de Duitsers trouwens ook. Met andere woorden, de even door is Rusland wel degelijk bedreigd geworden door Europa. Dat u dat even weet. Voor de aardigheid zomaar, want ons wordt natuurlijk ook maar van alles wijs gemaakt. Maar het staat gewoon in je geschiedenisboekjes, hoor. Gewoon op school, hè. Ja. Nou goed. En je wil niet weten hoeveel Nederlanders er omgekomen zijn in de veldtocht van Napoleon naar Rusland. En je wil niet weten hoeveel Nederlanders omgekomen zijn in de veldtocht van Hitler. Goh, ik weet ineens weer hoe die heet. Maar goed, dezelfde kant op. Het is altijd misgegaan. Maar dat die Russen zich bedreigd voelen door West-Europa, lijkt me toch redelijk. Wij zelf voelen ons bedreigd door West-Europa, eerlijk gezegd. Nou, de Engelsen zeker. Voelen zich bedreigd door Europa. Nou, door het hele continent. Ja, echt wel. En redelijk terecht, denk ik. Ja. Ik las van de week nog een stukje van koningin Wilhelmina. Nou ja, ze was al niet meer koningin toen ze het schreef. Maar ze had het over de hoogmoed van Europa. En van de Europeanen. En dit zijn dingen die mag je nu niet vertellen, maar het staat gewoon in haar memoires. Dat mag het, zo mag het ook niet heten, maar het was het wel natuurlijk. Maar toen maar weer. En ze heeft gelijk, denk ik. Niet dat je er wat aan hebt, maar nu. Maar toen maar. Maar het is allemaal eigenlijk, het loopt allemaal op niks uit. Het houdt de mensen bezig. Het kost miljoenen doden enzovoort. Oh ja, die hebben het over die Wilhelm niet eens gehad, hè. Wilhelm, de Eerste Wereldoorlog, de Grote Oorlog. Miljoenen doden enzovoorts. En dat is wat het kost allemaal, die hoogmoedige ideeën van de mens. Maar als de mensen zijn als sprinkhanen in de ogen van God, dat betekent allemaal niet veel. Sterker nog, niks. Dat is wat hier staat. En ze hebben geen grond. Zij zijn niet geplant. Zij zijn niet gezaaid. Ze stam wortelt niet in de aarde als een boom geplant aan het waterbeken. Het valt vanzelf allemaal om. Ook als hij op hen blazen zal, vers 24, zo zullen zij verdorren en een stormwind zal hen als een stoppel of stro wegblazen, wegnemen. Vandaar de volkeren woede, de natie bedenken ijdelheid en God in de hemel lacht erom. En zo staat het in Psalm 2. Sorry. Zo is het. Ja. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken? Dat wil zeggen, aan wie ben ik dan gelijk? Want vergelijken, mooi hoe staat de vertaling. Vergelijken veronderstelt dat je verschillende dingen op hetzelfde gelijke niveau kunt plaatsen. Wie kan er naast God staan? Dat is een variant op wat we vorige keer, geloof ik, besproken hebben over wie heeft de geest des Heren bestuurd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen en met wie heeft hij raad gehouden. Dat was vers 13 en 14 van dit hoofdstuk. En die hebben we denk ik gelegd, nee, weet ik zeker, hebben wij gelegd naast Romeinen hoofdstuk 11. Wie is zijn raadsman geweest? Wie zaten er nog meer in het comité? Nou ja, niemand. Bij wie dan, vers 25, zult gij mij vergelijken, dien ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft. Ik weet dat wij dan geacht worden op grond van dit vers naar de hemel te kijken en vooral 's nachts bij heldere lucht. Omdat er staat die in getal hun Heer voorbrengt, hun menigte. En dan denken wij, het gaat, we moeten omhoog kijken, dan zien we de menigte der sterren. En dan is dat weer zo erg veel. Maar ik moet u zeggen dat ik niet de minste neiging heb om dat te doen. Heft uw ogen op omhoog. Dat is als je je ogen opslaat. En daarmee sla je niet echt je ogen op. Ik zou trouwens je niet op de ogen slaan. Tenzij bij je vijanden, maar dat is in de Bijbel verboden, heb ik begrepen. Toch? Nee. Maar de ogen opslaan is feitelijk het ooglid opslaan. Hè? Dat heb je toch, hè? Dat wil zeggen, doe je ogen open. Dat betekent, doe je ogen open. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. En zo, dat lied kent u ook toch op Psalm? Van waar de Heer komen zal. Maar de ogen opslaan wil niet zeggen omhoog kijken. Dat betekent hooguit. Nou, daar kijk ik vanop. Dat wil zeggen, je doet je ogen wijd open. Maar het is niet noodzakelijk naar boven, maar dat kan ook gewoon horizontaal zijn. Het is gewoon zin. En de term is ontleend aan het opslaan van de oogleden, zoals we dat noemen. Heft die ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft. Welke dingen? Die hele wereld waarop wij leven. Die aarde. Met al die sprinkhanen. Nou ja, met al die inwoners. Uit vers 22. Die hele wereld. Kijk dan eens om je heen. En niet maar naar die lichtjes aan de hemel. Dat betekent niet zoveel hoor. Maar gewoon die zienlijke, tastbare wereld om ons heen. En die is nogal uitgebreid, inderdaad groot, ook groot in getal. Het heet de aarde en haar volheid, eventueel. Dat betekent toch dat er veel in dan wel op de aarde is. Heft die ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij naam roept, vanwege de grootheid zijn er krachten. En nogmaals, dat gaat maar niet over de sterren of zo. Het gaat gewoon over de zienlijke wereld om ons heen. En dat alles vanwege de grootheid zijn er krachten en omdat hij sterk van vermogen is, er wordt niet één gemist. Dat wil zeggen, God heeft hemel en aarde geschapen, Dat werd al veel eerder vermeld. En hij houdt de hele wereld in stand. Ik weet niet of ik die voorgehouden heb bij het Colossense. Ik vind dat het wel aardig om er even op te wijzen hoe het daar staat in Colossense 1. In Colossense 1 staat over de Heer Jezus Christus. Nou, er staat over de Zoon zijner liefde uit vers 13, einde van vers 13. De Zoon zijner liefde, daar staat dat wij in hem hebben de verlossing, namelijk de vergeving der zonde, de welke het beeld is, die Zoon, de Zoon die het beeld is van de onzinnelijke God, hebben we het? Daar ging het me niet om, maar het is mooi dat het even aansluit op wat ik zojuist allemaal verteld heb. Die het beeld is van de onzienlijke God. God kan niet gezien worden, als je hem toch ziet, zie je dus de Zoon. De Heer Jezus Christus, onze verlosser. Terwijl hij het beeld is van de onzienlijke God. Hij is de eerstgeborene, maar eerstgeborene is een synoniem voor Zoon. De Zoon aangesteld in het eerstgeboorterecht. De eerstgeborene, kortom de Zoon zijner liefde uit vers 13, is de eerstgeborene aller creaturen van alle schepselen. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij troon, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Door wie? Nou, je kunt moeilijk zeggen door Jezus, want die werd pas geboren 4000 jaar na Adam, of zoiets. Maar je kunt wel zeggen door de Heere, door Jehovah, die het beeld Gods is. Ja. Zijn door hem en tot hem geschapen, dat is het doel ervan. Elders heet het uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Maar ik lees hem eerst hier verder. Er staat, en hij is voor alle dingen, hetgeen niks betekent, tenzij het betekent, hij is boven alle dingen, dat wil zeggen, voor in rangorde. Hij komt eerst. Want dat hij chronologisch, tijdrekenkundig, voor alle dingen komt, qua jaartallen om zo te zeggen, ja, als hij geacht wordt de schepper te zijn, dan is dit geen nieuws. Maar de strekking ervan is, hij is boven alle dingen. Hij staat bovenaan in de rangorde. Hij is voor alle dingen en daarna en... En soms denk ik dat misschien ook kunnen zijn, namelijk. Maar goed. En alle dingen, er staat een enkelvoud hoor, er staat tapanta, het al. Wij noemen dat in het Nederlands het heel al. Maar twee keer hetzelfde is natuurlijk, maar. Alle dingen bestaan tezamen door hem. En ook dat had gewoon moeten zijn. En alle dingen staan tezamen door hem. Want het idee is dat alle dingen, het heelal, dat een eenheid is die in stand gehouden wordt door degene die hemel en aarde ook gemaakt heeft. Hij heeft hemel en aarde gemaakt en hij laat het staan. Beter is natuurlijk, want je zoekt de juiste Nederlandse uitdrukking. Ik tenminste, dat betekent, hij houdt het geheel, alle dingen, hij houdt het geheel in stand. En dat is wat het is. Dus heel zorg minder, denk ik dan, in onze dagen is dat heel zorg minder, want wij hoogmoedige Europeanen denken allemaal dat wij de wereld moeten redden. Een beetje moderne film gaat er ook over, dat de wereld gered moet worden. Door het A-team of door James Bond of door wie dan ook maar. Door de Hoe zal maar, ik weet niet, moet ik even mijn neefje vragen straks in de pauze ook al. Wie er allemaal zijn. Batman natuurlijk, niet te vergeten. Zorro. Oh ja. Noem ze maar op. De Thunderbirds. Ja, natuurlijk. Ja. Goed. Moeten allemaal de wereld redden. Ze allemaal volstrekt idiote figuren, maar doet er nou niet toe. Het is ook amusement. Het bijzondere is dat wij trouwens mensen hebben, ook in Nederland, die bloedserieus denken dat zij de wereld moeten redden. En ze weten ook hoe het moet. Door ons te laten betalen. Hè? En dan wordt de wereld gered. Bij de Rooms-Katholieke Kerk moet je gewoon zelf betalen om jezelf te redden. En als je atheïstisch bent, moet je betalen om de hele wereld te redden zelfs. Nou, milieubelasting. Mensen hadden erover
op. De tuintegeltax bestaat ook al.
Wie?
De tuintegeltax.
Tuintegeltax?
Ja, als je meer dan een bepaald percentage tuintegels in je tuin hebt,
ja,
dan maak je meer gebruik van
Maderafvoer. Ja.
Dat betaal je voor.
Ja, oké. Okay.
Serieus, dat is niet overal, maar dat is één wat je doet.
Je weet het, het is meer belasting. Het gaat alleen maar omhoog. En we moeten alleen bedenken waarom het zou moeten. En dat maken ze ons dan wijs en wij geloven het allemaal ook nog. Hè? Toch? Nou ja. Ik sprak laatst nog iemand die, professor dokter. Ik zal me geen achternaam. Professor dokter. Hij zegt, Albert, hoe gaat het? Want hij was vroeger drummer. Albert, hoe gaat het? En ze zegt, nou, als je daar maar wij wonen. Wij hebben hier in Nederland, er wordt wel veel geklaagd, maar we hebben toch een geweldig land hier. Dus je, nou, ben je, dat kan zijn, ja, laat ik denken, ga er niet over hebben. Zeg maar, ik heb je jaren niet gezien, waar hang je tegenwoordig uit dan? Ja, sinds je pensioen woont hij in Frankrijk. En toen heb ik verder maar niks gezegd. Wat leuk, joh. Wat grappig met die Fransen. Hij was lid van de Sociaal-Economische Raad. Ooit. Wel bekend van de kruiswoordpuzzels. Lid van de Partij van de Arbeid. Trihuis was dat. Die drummer van de Eeltown Jazz Band of wat het maar was. Wat ik veel. Leuke vent overigens, maar... Ja, hè? Ja, en daarna werd het Sunnyside Six. Wat.
Serieuze man.
Leuke vent.
Serieuze man.
Ja, serieuze man. Ja. Had ervoor doorgeleerd. Dat is mijn probleem natuurlijk. Maar ja. Maar er staat hier dus, God heeft hemel en aarde gemaakt en hij houdt die wereld ook in stand. Ik heb me er dikwijls over verbaasd, over alles in die natuur, in die schepping. Nee, als jongen, toen ik dat leerde, moest, weet je wel, of leerde, uit vrije wil soms ook. En dat allemaal, er was niks hier volmaakt en die banen van die planeten, dat was ook maar een zootje. Dat was heel moeilijk en heel ongeregeld enzovoort. Maar waarom dondert het zaadje dan niet in elkaar? Want het idee dat alles keurig in balans is, dat is een heel oud verhaal, maar dat gelooft geen wetenschapper meer, hoor. En ik ook niet. Maar iemand houdt het in stand. En dat is wat de Bijbel leert. En hoe? Dat weten we niet. Gaat ons ook geen bal aan. Het is onze hoogmoed die denkt, dat nemen wij wel over. Gaan wij het in balans houden, enzovoorts. Je moest eens weten hoeveel problemen ze hebben met het in stand houden van het natuurgebied bij ons in de Flevopolder. De Oostvadersplassen. Ze hebben er een hek omheen gezet en toen hebben ze gezegd, dit is natuurgebied. En toen wordt het toch een zootje. En ze houden het vol. Het is een natuurgebied. Ze weten het zeker dat het natuurgebied is. Want in 1999, als ik me niet vergis, is er nog een gerechtelijke uitspraak geweest waarbij vastgesteld is, zwart op wit, dat het een natuurgebied is en dat de natuur daar zijn loop moet hebben. Sinds wanneer staat er een hek om de natuur? Hoezo de natuur? Welke natuur? Het gaat toch op. En dan zitten er duizenden beesten in en die gaan van de honger dood, want het is te weinig te eten. En dan zeggen ze, ja, zo gaat het in de natuur. Nou, zo gaat het niet in de natuur. Dan gaan die beesten op trek, toch? Honderden kilometers, duizenden kilometers, dat weet iedereen. Het vee ook in Zuid-Afrika, voor die Kaapse buffels. Bij tienduizenden, een grote kudde dwars door de Serengeti, waar ze maar naartoe gaan allemaal. En elk jaar heen en terug, en wij zetten een paar duizend koeien en nog wel paarden en nog wat herten bij elkaar binnen een hek. Ja. Het is een heel groot gebied hoor, tussen Almere en Lelystad. Dat is een groot gebied. Jongens, wat is dan een groot natuurgebied, zeg? Gewoon iemand zijn achtertuin. Ik heb boeren gekend in Zuid-Afrika, die hadden echt heel wat meer grond dan de Oostvaardersplas, zo'n stukje van 30 kilometer hoor. Ik heb ze gekend met een hele vijver, een meer in de tuin, op hun eigen particuliere terrein en nog een hele berg enzovoort. Echt wel. Jack Highway noemden we hem, maar goed. Maar nou, natuurgebied, en dan moeten we. Wat een dwaasheid is het allemaal toch. En we moeten de natuur in stand houden. Houd toch op. Nou ja. God houdt de wereld in stand. En dat is wat hij gezegd heeft. Al dat menselijk gedoe is alleen maar hoogmoed. En begrijp je me goed dat deze dingen gebeuren. Ja, dat is omdat voor tijd en eeuwigheid bewezen moet worden. Dat als je het aan de mens overlaat, dan komt er niks van terecht waarmee bewezen is dat de mens een zondaar is. En de hele schepping zondig is. Als je niet in stand gehouden wordt, dan valt hij ook in elkaar. En dat er niks anders op zit dan dat deze oude schepping vervangen wordt door een nieuwe. Hetgeen van tevoren trouwens was aangekondigd, zodat niemand kan zeggen dat het plan niet goed gaat of dat er iets verkeerd gaat onderweg. God heeft dat van tevoren gezegd, maar omdat wij het niet willen geloven, krijgen we weet ik hoeveel duizend jaar de tijd om te constateren dat het zo gaat, dat het zo is. En daarom zijn de dingen zoals ze zijn. Bij wie zult gij mij vergelijken? Hef je ogen op en zie de grootheid zijner krachten en dat, zie dat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Dat wil zeggen, alles is onder Gods gezag en controle. Nou, die God. Als je dat dan één keer weet en geconstateerd hebt, want men kan God als zodanig kennen uit het schepsel. Dat is Romeinen 1. Zijn onzinnelijke dingen worden van het begin de wereld uit de schepping verstaan. En er wordt ook zijn goddelijke kracht genoemd. Soms denk je dat het in ieder geval ontleend is aan dit schriftgedeelte hier. Maar als dat vastgesteld is, dan komt nu vers 27. Waarom zegt gij, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Waarom zegt men dan, God ziet ons niet, God hoort ons niet, God doet niks, God grijpt niet in? Want God weet en ziet en heeft er de hand in. Het is geen gebrek, als je vaststelt dat God niks doet, is het niet dat God tekort schiet of iets dergelijks, of dat God niet in beweging te krijgen is, of zo. Maar het betekent dat God er zo zijn redenen voor heeft om dat zo te doen. En een van de redenen waarom de weg van Israël, dan wel Jacob, vers 27, voor de Heere verborgen is, want die term staat hier, is, de reden daarvoor is, het ongeloof van Israël dat zichzelf voor de Heere verbergt. Namelijk niet naar hem horen wil. En misschien moet ik u herinneren aan Jesaja hoofdstuk 6. Dat wil zeggen de roeping van Jesaja. Waarbij vastgesteld wordt dat weliswaar Jesaja erop uitgestuurd wordt om het woord van God te prediken. En dat vastgesteld wordt dat Israël niet zal horen. En de Heer zegt, maar ga toch maar doen. Alleen het zal een verhardende, verblindende uitwerking hebben op het volk. Ga heen en maak het hart deze volks vet en wat er maar staat. Geef hun oren om niet te horen enzovoorts. Dat is hun eigen schuld. Ik bedoel, traditioneel, onder het traditionele Jodendom, als daar de vraag gesteld wordt, waarom overkomt ons dit allemaal? Ik bedoel, de vervolging, de, nou ja, wat het maar is, discriminatie van de Joden. Dan worden zij geacht te zeggen, want dat is, ook dat is indoctrinatie, ze worden geacht te zeggen, dat is omdat wij geen tempel hebben. Dat is een eufemisme, want in werkelijkheid, die uitdrukking betekent uiteraard, dat is omdat de Heer in ons midden niet woont. Het probleem daarvan is dat dat letterlijk in de Bijbel staat, en dat nemen ze liever niet over, want daarmee passen ze dat hele schriftgedeelte op zichzelf toe. De Heer woont in hun midden niet. Ja. Maar waarom dan niet?
Omdat ze geen tempel hebben.
Waarom is de tempel verwoest geworden? Door wie is de tempel verwoest geworden?
Romeinen.
Ja, ik was nog verder terug, maar... Oké, dat klopt, ja. Door de Romeinen en daarvoor door de Babyloniërs. Maar eigenlijk moet ik de vraag nu nog een keer stellen.
Door de Heer zelf.
Want die heeft de Babyloniërs naar Jeruzalem gestuurd. En die heeft de verwoesting van Jeruzalem aangekondigd. En hij zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. En dat is omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Dat is Lucas 19 wat letterlijk zo staat. Dat is de Heer zelf die zich bedient van de heidenen, zoals hij dat in de toekomst ook zal doen. En dan staat de Heer zelf, de Heer zelf zegt, ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Daar hebben ze in Nijkerk bezwaar tegen, maar ja, het staat wel in de Bijbel. De vrienden van Israël bedoel ik, hè? Ja. Er staat wel in de Bijbel. De Heer zelf zal dat doen. En het is nog niet gebeurd, want er staat, en Jeruzalem zal verwoest worden. En voor zover er een overblijfsel is, zal het uit Jeruzalem vluchten. Nee, niet naar Jeruzalem vluchten. Uit Jeruzalem vluchten naar de woestijn, naar Petra, Seir, Edom, hoe het maar heet, Paran, Bosra, enzovoorts. Daarheen zal het vluchten, enzovoorts. En Jeruzalem zal verwoest worden. En dan zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Het is allemaal niet gebeurd. Tot op heden. En dat moet dus nog gebeuren. Zie. Maar Israël draait het om. Het christendom doet het trouwens ook, hoor. Die zeggen, God is dood of God verbergt zich of wat dan ook maar. Ja, de vraag is waarom dan? Nou, en dan zegt men, nou, God heeft het zo bepaald. Dat is Calvinistische invloed. Die zeggen, ja, God heeft het zo geregeld. Dan kunnen de Joden verder ook niet helpen. Dat de Heer in de middelen niet is. God heeft het zo geregeld. Het moest zo zijn en... Dan komt het fatalisme weer enzovoort. Maar het is geen Bijbels antwoord. Het is vanwege een ongeloof. En het was ook niet meer van vandaag op morgen. Of van gisteren en eergisteren, zo u wilt. Dat was ook al jaren. Eeuwen. Nou goed. Waarom zeg jij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? God ziet er niet naar om. Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, Jehovah, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Hij gaat gewoon door met zijn werk. Paulus zou zeggen, de genade geeft en de roeping God zijn onberouwelijk. Uit Romeinen 11. Er is geen doorgronding van zijn verstand. Onder verwijzing naar Psalm 147. Oké, dat had ook God gekund. Er is geen doorgronding van zijn verstand, maar dat zijn ook die woorden die wij eerder gelezen hebben hier in dit hoofdstuk en later in Romeinen hoofdstuk 11. Dat wil zeggen, men kan dat niet weten hoe dat zit, tenzij dan dat God het geopenbaard heeft in zijn woord. En dat is wat dus gebeurt. Al was het maar via Jesaja. Wij kunnen dat wel weten. Maar daarvoor moeten we naar hem luisteren. En hij legt het uit. Hij geeft de moeden kracht. Hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, dat wil zeggen, de jongen en de jongelingen zijn de mensen in de kracht van hun leven. Een jongelui feitelijk nog. Iemand die, een jongeling in de Bijbel kan zelfs wel 40 jaar oud zijn. Maar ja, dan ben je al begonnen aan de aftakeling hoor. Dan ga je niet meer naar de Olympische Spelen, zeg maar. Dan heb je die laatste wel gehad. Maar goed, kortom, die zullen wel degelijk moede en mat worden. En ze zullen vallen. Maar de Heer zelf niet. En dan vers 31, maar die de Heere verwachten, dat wil zeggen, die alles van de Heer verwachten, niet maar voor de toekomst, maar ook voor het heden, die vanuit de gedachte leven, dat zij een God hebben, naar wie zij horen, en een God die naar hen omziet, van hen staat, die zullen de kracht vernieuwen, want dat is een van de problemen, dat is het probleem van het ouder worden, dat een mens herstelt, na een bepaalde leeftijd niet meer. Dat wat hij kwijt was, komt niet meer helemaal terug. Komt slechts gedeeltelijk terug. Dat is het beperkte regeneratieve. Op tijd voor een kopje koffie. Oh ja. Het is het beperkte regeneratieve vermogen van de mens. En dat heet veroudering. Heb je dat? Hij kan niet alles meer repareren. Ja, het heet natuurlijk gewoon aftakeling. Maar aderverkalking. Wat het maar is. Het valt langzamerhand weg. Ja. Maar hier staat, die zullen de kracht vernieuwen. Dat blijft op niveau dan. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Dat is geestelijke kracht dus. Ik hoop dat je de beeldspraak begrijpt. Want de beeldspraak is van arenden en vleugelen van arenden. En dat is altijd een beeld van geestelijke kracht. De Heer zelf wordt vergeleken met arend met vleugelen. Want de Heer zegt, ik heb u op arendsvleugelen gedragen. Bij de uittocht uit Egypte. En uiteindelijk wordt er zelfs over arendsvleugelen gesproken in Openbaring 12. Bij de toekomstige verlossing van Israël alsnog. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Ik denk dat het gewoon een algemene uitspraak is over wat heet het gelovig overblijfsel. Dat begrip trouwens is specifiek iets uit Jesaja, sinds Jesaja 1. Indien de Heer ons geen overblijfsel gelaten had, wij zouden als Sodom en Gomorra geweest zijn. En we hebben in al die voorgaande hoofdstukken uitgebreid stilgestaan bij het idee. Er komt dan weliswaar een oordeel over welk volk dan ook. Maar elke keer wordt ook gemeld dat het toch een overblijfsel is. En daar gaat het over. En dat je daarin dus ook de gemeente van vandaag kunt herkennen. Ja, dat is zo, ja, want wij zijn het overblijfsel in onze tegenwoordige tijd. Als gemeente van eerstgeborenen enzovoorts. En dat was ook Romeinen 11. Kom, al veel in Romeinen 11 alweer vandaag. Dat was ook Romeinen 11. Alzo is er ook in deze tijd, deze tegenwoordige tijd, een overblijfsel naar de verkiezing der genade enzovoorts. Zie? Dat overblijfsel is het. Dat is een overblijfsel uiteindelijk met eeuwig leven. En dat leeft uit de kracht Gods. Beter, de kracht des Heren. Dat is de uitnemende rijkdom, de sterkte zijn de kracht. Oh, ik weet niet eens meer precies hoe het er staat. Dat is ook ouderdom. Vroeger wist ik het precies. Maar... Het is Efeze 2. Efeze 1. Dat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en de...
Zijn
er kracht. Die nu werkt in de kinderen. Die, in ons die geloven. Sorry, in ons die geloven. Zullen we even opzoeken. Dus. En welk vers 19. Wij zouden namelijk verlichte ogen des verstands hebben. Om te weten. Vers 19. Welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons. Het is zijn kracht die werkt aan ons, die geloven. En die kracht heet naar de werking der sterkte zijner macht. En ik pleeg altijd te zeggen dat de vier woorden staan voor kracht. Kracht, werking, sterkte, macht. En dat is zo, daar staan vier woorden voor om er de nadruk op te leggen. Het gaat om de uitnemende grootheid zijner kracht. Die aan ons werkt en die hij gewerkt, vers 20, heeft in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt. Het is de opstandingskracht van Christus die in ons werkt. Want de uitwendige mens verderft, maar de inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag, schrijft de apostel Paulus. En dat is dit. Zie? Zij zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moeder worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. En het is de beschrijving van de kracht die in de gelovigen in het algemeen werkt. En zeker dus in gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. Maar wat de wereldse omstandigheden betreft, ja, dan denk je, God ziet het niet, God hoort niet, God houdt er zich niet mee bezig. Maar het is een misverstand. Dat denk je maar, dat is niet zo. We weten zeker dat het anders is, want we lezen het uit de Bijbel. En, hoewel ik het altijd met grote voorzichtigheid zeg, en wij merken dat hopelijk... Ook wel in, ik zeg toch dat ik het met voorzichtigheid zeg, in onze eigen levens. Nou, als je de waarheid zoekt, dan vind je ook. En naarmate je die zoekt, vind je die ook. En als je de Heer wil dienen, krijg je die gelegenheid ook. Maar als je van de Heer niks aantrekt, hoef je ook niet te denken dat de Heer naar je omziet. Waarom zou hij? Er geen belang bij. Dat is gewoon toch die oude mens dan. Die verderft. Gaat voorbij. Nou en? Wat de Bijbel ons leert, dat is dat de Heer geeft wat wij nodig hebben om hem te dienen. Nou, en dat doet hij niet naarmate wij erom vragen. Dat doet hij naar zijn maat. Dat wil zeggen... Met matigheid heet dat. En dan geeft hij ons het een en ander. Eventueel zou men vers 31 kunnen beschouwen als het eerste vers van hoofdstuk 41. Dat hoeft natuurlijk niet, maar het is wel het bruggetje. Klinkt wat oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Maar het is wel de verbinding met wat nu volgt. Want in het nu volgende wordt wel degelijk gesproken over wat de Heer doet aan degenen die geloven. En dat begint met zwijgt voor mij, gij eilanden. Dat zwijgt voor mij, dat is eigenlijk een vaste uitdrukking, een vaste omstandigheid. Je kunt het ook vinden in... Zacharia 2, vers 13. Er wordt namelijk geroepen om stilte. Dat is aan het begin van de rechtszitting. Dan moet er stilte zijn in de zaal. geen afleiding, opperste concentratie, enzovoorts. Kijk je maar na, want diezelfde functie heeft het inderdaad in Zacharia 2, vers 13 ook. Zwijgt voor mij, gij eilanden, want zo eindigt het vers, laat ons samen ten gerichte naderen. Voor de rest al, dan moet de mens zwijgen en dan spreekt alleen nog het wettig gezag. Dat is in principe de rechtbank en al wat ermee samenhangt. Dat is één. En dan heb je nog gij eilanden. Ik vind het altijd moeilijk om te zeggen hoe dat Hebreeuwse woord luidt, want het Hebreeuwse woord is i. En als het Engels was, dan zou het zijn I. En dat klopt, want in Engeland heet een eiland een island. En in het Nederlands heet het een eiland. Het is ei. Dat woord is het. En of het wel goed vertaald is, ja, dat. Misschien wel, dat weet ik eigenlijk niet. U weet dat het Engelse woord voor eiland, dat schrijf je met een S ertussen. Island, en dan denk je, dat is IJsland. En soms denk je dat IJsland ook niks met ijs te maken heeft. Groenland heeft met ijs te maken en IJsland is groen. Onthoud die. Ja. Nou ja, in IJsland hebben ze de gijzers uitgevonden, dus dat is... Of zoiets, hè?
Die zijn warm.
Dat is tamelijk warm, ja. Dan komt de stoom uit de grond. Hoezo IJsland? Soms denk ik dat het ook een verbastering is gewoon van island. I. Trouwens, in het Engels is een I ook een eiland, hoor. Maar die is te moeilijk, denk ik. Dat zal ik maar uitleggen dan. I in het Engels is ook gewoon ik.
Ja.
In Engeland is een ik een eiland. In het Engels schrijven ze ik ook met een hoofdletter. Hè?
Ja.
I. Ik en dan komt er hele poos niks en ik woon op een eiland. Ik ben een individu. My home is my castle en ik heb een ophaalbrug en een gracht eromheen. Als je individu zoekt moet je bij de Engelse wezen. I. Met één letter, rechtopstaande, één streepje, verticaal, één mens, één individu, enzovoorts. En dat is het Engelse volkskarakter, maar dat is racistisch, dus dat mag je niet zeggen. Ze krijgen last met Zwarte Piet. Nou ja, zoiets. Ik weet niet meer precies hoe het was, maar zoiets dan. Zwijgt voor mij, en dan ga ik uitleggen wat een eiland is. Ik zei, je schrijft het in het Engels met een S ertussen. Maar voordat je het weet, heb je het woord voor isol. Isol, is dat niet Latijn, is dat niet Latijn of ook Italiaans voor een eiland?
Isol.
Of weten jullie dat ook niet? Nee, ik ook niet. Ik spreek mijn talen zoals we zijn. Gronings en... Beetje. Nou, goed, laat maar zitten. Hè? Isla. Ja, dat Spaans of Portugees voor een eiland of zoiets. Weet je veel. Maar dat komt, ons woord isolatie en isoleren komt daar ook vandaan. Want een eiland wordt geacht geïsoleerd te zijn. En dan zeggen wij meteen, ja, door water. Maar dat hoeft echt niet, hoor. Iets wat geïsoleerd is, is lang niet altijd geïsoleerd door water. Dat kan ook zijn door rubber. Of gewoon door slechte wegen. Je weet wel. En dan zijn in de... If the creeks rise, zal ik maar zeggen, dan raak je aardig geïsoleerd. Of door een lawine of zo, dan ben je ook geïsoleerd. En dan kun je niet weg. Dat woord eilanden bij ons heeft een veel te specifieke betekenis gekregen van een stukje land omgeven door water. Eiland wil zeggen een geïsoleerd stuk gebied land. Dat is de algemene betekenis. Maar als ik het terugbreng naar het Hebreeuws en eigenlijk ook naar het Grieks. Dan moet ik u zeggen dat een eiland is gewoon het woord voor een nederzetting. Bij voorkeur een afgelegen nederzetting. Wij noemden dat vroeger ook een volksplanting. Maar dat is een bezwaard belast woord geworden. Dus dat kennen wij niet meer. Een volksplanting, kent u dat? Nee. Er wonen geen mensen en dan Kaapstad was van oudsher een volksplanting. Ze hebben ons nu wijsgemaakt dat de blanken daar toen de zwarten verjaagd hebben. Maar naar mijn allerbeste weten en voor wat het waard is, er woonde daar geen zwarte, er woonde helemaal niemand. En maar er heeft wel een volksplanting plaatsgevonden, omdat het was bij een mooie baai, bijna aan de allerzuidelijkste punt, dat was het niet, maar het scheelt niet veel, de allerzuidelijkste punt van dat grote werelddeel Afrika, waar al die schepen omheen moesten van hier naar de oost. En het was wel een leuk punt om bij de overgang van de Atlantische Oceaan naar de Indische Oceaan, om daar een gebied te hebben waar je je voorraden kunt aanvullen van niet alleen water, maar ook van verse groenten tegen de scheurbuik en wat het maar was allemaal. Dus er werden boeren, de mensen naartoe gestuurd om daar het land te bebouwen enzovoorts. En toen daar zo'n nederzetting was, hadden de zwarten daar natuurlijk ook wel belangstelling voor. En zo is het gekomen.
Tegenovergestelde van de
Oostvaardse plassen. Ja, dus tegenovergestelde, ja, daar hebben ze niet, ja, precies, ja. Daar hebben ze dus mensen geplaatst met een hek eromheen. En grond uitgegeven aan de zwarte, zo, aan de zwarte, dat mag je niet zeggen, aan de
negers, de
kaffers heten ze. Maar dat hebben ze, is later gebruikt als scheldnaam en daarom mogen we het woord kaffers niet meer gebruiken. Het land heet Cafraria, staat gewoon in mijn atlassen. Want ik heb ze van alle jaargangen, zal ik maar zeggen. Cafraria. Ik zit er niet mee en ik vind er ook niks negatiefs aan. Dus ja, ik vind alleen dat wij voorgelogen worden tegenwoordig. En, nou ja. Maar, toen maar weer. Maar, en ik bedoel het alleen maar als voorbeeld. Een nederzetting. Er wordt wat gezet, neergezet. Zo heet zo'n ding, een nederzetting. En dat is wat een eiland is. Wij hebben het later ook een kolonie genoemd. Wat niet helemaal terecht is. Het woord kolonie, dat kan verschillende betekenissen. Het kan zijn dat je een volksplanting hebt. Het kan ook zijn dat er al volk woont en dat het veroverd wordt en ingelijfd wordt bij een moederland of zo die het verovert. En dan noemt men het ook een kolonie. Maar als ergens een kraaienkolonie zit of een kouwenkolonie, die hebben het niet veroverd op de pimpelmeesjes, hoor. Echt niet. Gewoonlijk hebben ze het veroverd op de begraafplaats. Maar dat is een ander verhaal. Hé? Die woonden bij begraafplaatsen. Dat is me wel eens opgevallen. Die zwarte kraaien, die woonden bij begraafplaatsen. Dat is niet een vooroordeel onzijds. Het is gewoon... Nee. En waarom dat is, dat zal ik niet over uitweiden nu. Maar tenslotte is een kraai, een kou, een kraai, een raaf, een roek. Eigenlijk is het allemaal hetzelfde woord. Verbasterd. Het is een uitbeelding van de dood. Gebrek aan leven en voedsel. Honger is het ook. Maar goed, daar moet ik het allemaal niet over hebben. Het gaat om het woord eiland. Maar het is een wat ingewikkeld verhaal, maar anders moet ik u laten zien dat in de Griekse literatuur het woord wat gebruikt wordt als vertaling van dit Hebreeuwse woord voor eiland, dat is het Griekse woord voor een kolonie. En de Grieken hadden koloniën, want de Grieken vestigden zich ook op verschillende plaatsen rondom de Middellandse Zee. En de Israëlieten deden dat trouwens ook, al noemen wij ze dan ineens om onverklaarbare redenen Foeniciërs. Want dan gaan we ineens Grieks praten en noemen we ze Foeniciërs, maar ze heten gewoon Israëlieten. Maar die hadden ook hun koloniën, hun nederzettingen buiten de Middellandse Zee, voorbij de zuilen van Hercules, want we praten weer Grieks. En dus hier in West-Europa, zal ik maar zeggen. Eilanden, dat waren de nederzettingen ver weg. dikwijls over zee, maar niet noodzakelijk, want je kan het zo goed de andere kant op gaan en de woestijn in het binnenland in en dan krijg je net zo goed nederzettingen, koloniën enzovoort, geïsoleerde plaatsen, dat heette ook eilanden. Je moet even van de gedachte van water af. Mocht u nou zeggen, maar er staat toch bij gelegenheid eilanden der zee, dan moet ik u zeggen, ja, ja, maar we zijn nog niet in hoofdstuk 42. Dan moet je weer een bladzijde omslaan. Daar ben ik nog even niet. Dat komt nog. En als ik daar ben, dan leg ik uit dat eilanden der zee ook een tamelijk onbedullige uitdrukking is. Omdat wij altijd denken dat eilanden sowieso in de zee liggen. Maar daarna moet ik u uitleggen, en zal ik dan ook doen, dat dat woord voor zee ook gewoon voor je volgens je woordenboek betekent het westen. Dan zijn het de westelijke nederzettingen. Want Israël is in hoofdzaak, voor zover het vrijwillig was, zijn ze in hoofdzaak naar het westen gemigreerd. Nou ja, naar het noorden en westen. Maar dat is hoofdstuk 49. Dus dan moet u, tenminste dat denk ik. Dus dan moet u nog enige tijd langer geduld hebben. Ja, dat is inderdaad zo. 49 vers 12. Het noorden en het westen zijn de het noordwesten. Eilanden der zee beschouw ik als een verkeerde vertaling. Het had moeten zijn eilanden in het westen. Maar dan eilanden nog gewoon als de overzeese gebiedsdelen. Wat een, toch een redelijk goede Nederlandse uitdrukking is. Alleen wij willen dat niet weten, omdat wij niet willen weten dat Israël een zeevarende natie was. En dat is weer zo, omdat men van oudsher, daar zorgt de duivel wel voor, van oudsher heeft men Israël verkleind. Hoe zegt u zoiets? Gemaakt tot een klein volkje van een paar stammetjes onder leiding van de een of andere vreemde figuur, Mozes. Sommigen zeggen Jozef, maar men wordt niet gehinderd door enige kennis van zaken. Maar toen maar. En die hebben zich dan ergens in het land van de Kanaanieten gevestigd of zo. Enzovoort. Maar dat het een zeevarende natie was en de hele wereld overtrok, dat wil men niet weten. Maar het staat wel in de Bijbel, hoor. Het staat echt in de Bijbel. Zie? En bovendien, als je het verhaal bijhoudt, kom je daar vanzelf op terecht. Want als je het verhaal bijhoudt, dan begin je met de roeping van Abraham. Dat is inderdaad het volgende vers hier. Begin je met de roeping van Abraham en de beloften aan Abraham, die spreken over koninkrijken, over vele volken enzovoorts. En over vermenigvuldigen enzovoorts, om niet te zeggen machtsverheffen, want daar komt het op neer. Het volk zal groot en groot en groot worden, dus je vraagt je af wat ze in dat kleine landje eigenlijk moeten. Dus er zijn twee mogelijkheden. Of God heeft zijn belofte niet waargemaakt, of God heeft zijn belofte wel waargemaakt, maar dan zijn ze uit het land verdwenen. Dus wat gebeurt dus? Maar God heeft zijn belofte waargemaakt. Logischerwijs. Ze zijn dus gemigreerd. Van oudsher. Ik hoef alleen maar te wijzen op Richter hoofdstuk 5. Als Deborah heet ze. Als de, een van de richters, of heet het de richteres, dat weet ik eigenlijk niet. Als die achteraf het heeft over de deelname van de stammen van Israël in haar actie. Dat is niet Bodica, hè? Dat is Deborah. Die heeft het over de stammen van Israël en die zegt, ja, die stam van Dan heb ik ook niks aan gehad. Nou moet je eens op je kaartje kijken waar de stam van Dan dan woont. Dan zie je maar een heel klein gebiedje, een klein stukje net aan de zee, net bij Jaffa, waar de haven was.
Dan, waarom onthield hij zich in schepen?
Ja.
Aser zat aan de zee.
Dan onthield zich, dat is de enige zin die ze wijt aan Dan. Waarom onthield Dan zich in schepen. Dan had dus niet deelgenomen aan de strijd met Deborah, want de Danieten, ook bekend als de Denen, als de Danaan. Als de Tuatha de Danaan. De stam van Dan. In Keltisch. Vraag maar. Maar toen nog gewoon, heetten ze de zeevolken. Dat schrijf ik in mijn hoofdletters, de naam van de categorie volken. Uit de geschiedenis, de zeevolken.
Ja.
In de werken van Velikovsky over Ages in Gaels. Ages in Gaels, ja. Die heeft vier, vijf delen in Nederland uitgebracht onder verschillende vertalingen. En een van de delen heet De Zeevolken. Maar de zeevolken, dat waren in hoge mate de Danieten en daarmee Israëlieten. Die woonden toen al op schepen. Ja, niet op woonboten in de gracht. Maar die voeren als volk over de Middellandse Zee. Tot in West-Europa aan toe. En ze hebben overal hun naam ook nog achtergelaten. Langs die route, later ook langs een route over land. Enzovoort. Het was een zeevarende natie. En ze hebben natuurlijk. Dan, we kennen trouwens uit Richteren. Maar ik weet niet zo gauw welk hoofdstuk. Maar zo tegen het eind van het boek. Kennen we het verhaal van de Danieten die zeiden, ja, maar waar wij hier wonen, we hebben hier veel te weinig grond. Wij barsten uit onze voegen, wij zoeken een levensruim. Ja. Nou, dat zullen ze niet gezegd hebben, maar ik weet niet wat dat in het Hebreeuws is, zo gauw hoor. Maar wij hebben meer grond nodig. En toen gingen ze er vandoor, althans een deel. Trokken het land uit, ja, wat moet je dan naartoe? Naar het noorden of zuiden? Nou, ze gingen naar het noorden. Want ja, in het zuiden kom je bij Filistijnen en Egyptenaren, daar wil je niet wezen. Dus dan maar naar het noorden. Dat deden ze ook en ze kwamen bij een stad, die heette Laïs. Een heidense stad en die hebben ze veroverd. En vervolgens, wat de Danieten nou eenmaal doen, en dat wordt je daar geïllustreerd, die hebben gewoon hun eigen naam erop gestempeld, voortaan heet de stad Dan. En sindsdien is dat de meest noordelijke stad geweest van Israël. En het land reikte dus van Dan tot Beersheba. Maar de stam van Dan woonde oorspronkelijk midden in het land, in de westkant, bij Jaffa. Joppe. Bij de haven. Waar een ander deel trok naar het noorden. En daarna zijn ze nog veel verder naar het noorden getrokken. Maar die stam die vermenigvuldigde zich en die heeft de weg gewezen in de diverse migraties van Israël. Maar dat had Jacob al gezegd. Men heeft problemen gehad met de vertaling van wat er staat. Zo van, hij was als een slang langs de weg, enzovoorts. Maar wat er eigenlijk staat, is dat Dan zijn sporen zou nalaten. Onderweg. En dat niemand hem kon tegenhouden. Hij beet het paard in zijn verzen of wat het maar was. Dan bracht hij ruiten ten val en wat het maar was. En daarmee liep Dan, stam van Dan, wiens naam betekent iets als richtinggevende of rechter, liep voorop. En hij kwam in het westen terecht. En niet alleen in Denemarken. Ze hebben trouwens ook Brittannië veroverd, Engeland. De Denen.
Ja.
Zeker. Maar goed, dat is Engelse geschiedenis. Daarna hebben de Normandiërs dat ook nog een keer over gedaan. Normandiërs, de Normandiërs. Vanuit wat wij Frankrijk noemen. Dat is de laatste keer dat Engeland veroverd is geworden. Eerst door de Kelten in bezit genomen. Daar door de Anglo-Saxen. Sindsdien heet het Engeland. En daarna door de Denen. En daarna door de Normandiërs. En hoe heette die Duitser ook alweer? Wie varen ging Engeland. En zo, dat is niet wat geworden. Het is daarbij gebleven. En iedereen weet, tenminste iedereen kan weten, dat die verzameling van volkeren daar op dat eiland, dat niet geleid heeft tot een gemengd ras, omdat al die volken die daar samengekomen zijn van één en dezelfde oorsprong waren. Nou, ook dat is historisch vastgelegd. Ja, ja. Maar goed. Eiland is dus gewoon de nederzettingen in, ik moet zo wijzen, de nederzettingen in het westen. Want daarheen zijn de Israëlieten in het algemeen gemigreerd. Voor zover zij migreerden, gingen zij naar het westen. Het zij de zuidelijke route langs, het zij de noordelijke route langs over land. De zuidelijke route, bedoel ik mee die over de zee, de Middellandse Zee. En het hele punt is, maar dat komt in die navolgende hoofdstukken, dat toen een keer het nieuwe verbond aanbrak en de Joden in Canaan de zaligheid niet wilden, kwam diezelfde zaligheid terecht bij Israël, maar dan in de ballingschap, in de migratie, hoe dat maar heten mag. En zo werd Israël in de gevangenis, in de ballingschap, in de gevangenis, gevangen genomen. En daaruit is de gemeente ontstaan. En het was hier in de eilanden in het westen. Ja. Zwijgt voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen. Laat ze toetreden en laat ze dan spreken. Laat ons samen ten gerichte naderen. We gaan het erover hebben, staat hier. Wie heeft van de opgang die rechtvaardige iemand? Wie heeft de van de opgang van de oorsprong uit het oosten vanaf het begin, de opgang, die rechtvaardige een verwekt. Wie, maar dat woord wie wordt nu weggelaten vervolgens enige manen. Dat is een stijlfiguur die heet ellipsis. Zodat u niet denkt dat ik het verzin, dat is echt zo. Namelijk, wie heeft hem geroepen op zijn voet? Wie heeft de heidenen voor zijn aangezicht gegeven en gemaakt dat hij over koningen heerste? Wie heeft ze zijn zwaard gegeven als stof, zijn boog als een voortgedreven stoppel, dat hij ze najaagde en doortrok met vrede door een pad het welk hij met zijn voeten niet gegaan had? Wie heeft dit gewerkt en gedaan, roepende de geslachten van Israël van den beginnen? En het antwoord is, ik, Jehovah, die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Dat wil zeggen, ik ben de eerste en de laatste is dezelfde als de eerste. Ja, u herkent die woorden natuurlijk uit de Openbaring, waar ze van toepassing gebracht worden op de Heer Jezus Christus. En hier zijn ze van toepassing op Jehovah, waaruit volgt dat daar dus geen verschil tussen is. Zie? Zo is dat maar net. Waarna de enige vraag die overblijft is, wie is die rechtvaardige? Uit vers 2. Want de Heere wordt geacht een rechtvaardige van de opgang verwekt te hebben, die over koningen zou heersen, die verheven zou zijn, dus boven de koningen der aarde, enzovoorts. En dat in verband met de geslachten van den beginnen. Er zijn traditioneel drie verschillende antwoorden op de een en dezelfde vraag. En als u mij vraagt, zijn ze alle drie juist. Ja, dat zijn dingen die heb ik al tamelijk jong geleerd. Als je niet kunt kiezen, en het allemaal, dan zijn ze alle drie juist. En dat is de gelaagdheid van de Bijbel. De ene is, en dat zal u niet verbazen, is de gewone moderne tegenwoordige opvatting, dat het gaat over Kores, Cyrus. Kores, de pers, die de Joden toestemming gaf om terug te keren vanuit Babel. Uit de Babylonische en inmiddels Medo-Persische ballingschap. Waarom ook niet? Want Kores, de Persiaan, wordt aangekondigd in hoofdstuk 45. Staat boven het hoofdstuk. Dat kan. Kores. Maar als ik het hoofdstuk over Kores, dus Jesaja 45, bespreek, hoop ik u te laten zien dat over het hoofd van de historische Kores of Cyrus, hoe je het maar uitspreekt, over het hoofd van die man heen wordt gesproken in deze profetie over Christus. En dat is het andere antwoord. Dat wil zeggen, wie is die rechtvaardige die verwekt is geworden, die macht heeft over de koningen der aarde enzovoorts? En het antwoord is, dat is Christus, de Messias. Maar het is niet wat anders, want Kores is een type van Christus. Maar het eerste, en dat is eigenlijk het Joodse antwoord, wat traditioneel bedoel ik, hè? In de Joodse traditie, Joodse theologie, is die rechtvaardige Abraham. En daar zou ik ook inderdaad maar mee beginnen, want hij wordt, dacht ik, ook met name genoemd. Ja, in vers 8. Maar gij Israël, mijn knecht, gij Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber. Maar Abraham is net zo goed een type van Christus. Degene die afgezonderd wordt van zijn koninklijke familie en ergens gaat naar een land dat de Heer hem wel wijzen zou enzovoorts. Maar die uiteindelijk bij wie en bij wiens nageslacht uiteindelijk dan toch dat koningschap terugkeert. Langs een omweg. En zo is het met Christus natuurlijk ook, de Heer Jezus Christus. Uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Hij was in de gestaltenis Gods, nam de gestaltenis van een dienstknecht aan. Was de gedaante God, dan de gedaante van de mens aan, enzovoorts. Zie? Heeft zichzelf volledig, alles kwijt, vernederd geworden, enzovoorts. Maar toch is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. En Abraham, als de jongste van drie broers uit de koninklijke familie van de mensheid, vanaf Adam. Echt waar? Die familie was, hè? Je hebt de stamboom toch gelezen in de Bijbel. Dus die familie van koninkrijk van over de volkeren der aarde. Daar wordt hij uit weggehaald, ga er maar uit. Dat was de jongste trouwens van drie broers, enzovoorts. Maar God deed hem belofte en hij erfde toch. Nou ja, zijn nageslacht. Maar ter illustratie, bij gelegenheid, trok hij ook de wapenen. En mobiliseerde hij zijn dienstknechten en versloeg de vijf koningen. Weet u nog? God gaf hem de overwinning. We denken veel te gering over die man. We denken dat het een of andere figuur was met een paar schapen daar ergens in de middle of nowhere enzovoorts. Zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een of andere zwerver. Ja, dat is toch een misverstand. Hij was van goede huizen, van heel goede huizen mag je wel zeggen. En als het erop aankwam, kon hij alles naar zijn hand zetten. Omdat hij de van God verkorene was, maar hij is dan ook een type van Christus. Kortom, de keuze hoef je niet te maken, het is alle drie. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Zullen wij de Heer dankzeggen. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor dat profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u dat u ons leert dat deze woorden niet alleen maar oud zijn, zelfs heel oud, maar dat ze nog steeds actueel zijn, omdat ze deel uitmaken van uw onvergankelijke, eeuwig blijvende woord. Wij danken u te mogen leven onder de vervulling van uw oudtestamentische beloften, maar bovendien te mogen leven onder de betere beloftenissen van uw nieuwe verbond, waardoor wij mogen uitzien naar onze aanstelling tot zonen, als eerstgeborenen met een hemelse roeping en erfenis. Wij danken u dat wij weliswaar leven in een duistere wereld, maar mogen wandelen in uw licht. Dat licht van uw woord, dat schijnt in onze harten. Dat woord dat leven is in overvloed. Dat woord waaruit wij worden wedergeboren tot een levende hoop. En waarmee wij ons mogen voeden. Opdat we tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust zouden zijn. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom. Dat waar wij leven in een ijdele, een zinloze wereld. Wij mogen weten deel uit te maken van uw nieuwe schepping en uw nieuwe verbond. En dat u voor ons heerlijkheid en erfenis en kronen bewaart in de hemel. Daarna mogen wij uitzien. En onderweg mogen wij ons geborgen weten bij u. onder uw belofte en vaststelling dat niemand ons uit uw hand zou kunnen rukken. Wees u daarom ons nabij, omdat u dat beloofd hebt en om Christus wil. Amen.